In de donkerste krochten van het menselijk brein vormen zich dingen om bang voor te zijn. Verhalen vol geesten, mysterie en moord. Alles wat niet in het daglicht thuis hoort. Dus leun achterover, gooi je voeten van de vloer. Maar wees op je hoede, want horror ligt op de loer.
Welkom terug, lieve luisteraars, bij alweer de 18e aflevering van Horror. Het was eventjes beroerd spannend hier, want ik stond op het punt om de aflevering te gaan uploaden en toen ineens waren mijn files kapot. Gelukkig heb ik een hele behulpzame, slimme vrouw die veel meer van computers weet dan ik, dus die heeft mijn aflevering weten te repareren. Nou, ze luistert niet, maar ze luistert ook weer wel, want ze zit hier naast mij op het moment dat ik dit inspreek, dus dankjewel Do. Aflevering 18, ik hou me een beetje kort, want ik ben al genoeg tijd verloren. Ik kreeg al een heads-up van een luisteraar dat mijn aflevering er nog niet op stond. Normaal had hij er al veel eerder op gestaan. Maar het is nog dinsdag, dus ik ben nog op tijd, vind ik zelf. Ik zou zeggen, geniet van het 18e verhaal, Wind in de Zeilen. Opgewonden pak Bart zijn spullen in. Eindelijk is het zover. Sinds hij op zijn 12e heeft leren zeilen, doet hij niets liever meer dan dat. De wind door zijn haren, de stilte en de rust op het water en het gevoel van avontuur. Zijn vader vertelde hem altijd de prachtigste verhalen over wat hij allemaal wel niet had meegemaakt op zijn lange zeiltochten die hij als jonge knaap had gemaakt. Bart herinnert zich altijd nog het oneindige aantal verhalen dat zijn vader vertelde over stormen die hij had getrotseerd, vissen die hij had gevangen en alle spookschepen die hij in zijn leven wel niet had gezien. Maar één verhaal in het bijzonder vertelde hij zo vaak dat Bart het inmiddels kon dromen. Zijn vader zou ooit op een tocht van zijn voormalig woonplaats, Silo Silo, naar Nieuw-Caledonië op de Koraalzee een zeemeermin hebben getroffen. Hij vertelde Bart altijd over hoe mooi ze was en hoe prachtig ze kon zingen. Hij zou haar op klaarlichte dag hebben gezien en hij kon haar bijna aanraken, zoals hij dat zelf zei. Na zijn ontmoeting met haar zou hij nog meerdere malen de reis hebben gemaakt in de hoop haar nog een keer te zien, maar nooit is het hem gelukt om haar nog een keer te ontmoeten. Hij dacht soms wel het gezang te horen, maar dat was dan ver weg en voor hij het wist verdween het weer. Bart, zijn vader, was tot op de dag van zijn overlijden overtuigd dat de zeemeermin nog ergens in de Koraalzee moest rondzwemmen. Maar zijn vader was oud en de meeste mensen gingen ervan uit dat hij op zijn leeftijd ijlde en dat hij zich dingen van vroeger misschien anders herinnerde dan dat het daadwerkelijk was. Na het overlijden van zijn vader heeft Bart zijn zeilboot geërfd. En in zijn nagedachtenis heeft Bart besloten dezelfde reis nog eens over te doen, maar dan net een stapje groter. Hij heeft besloten om te vertrekken vanuit Port Moresby in Papua-Nieuw-Guinea en in een zo recht mogelijke lijn door te zeilen naar Auckland in Nieuw-Zeeland. De reis is ruim 2 keer zo lang als die wie zijn vader maakte, maar gaat dan ook voor een veel groter deel over de Koraalzee. Gezien hij van het weer afhankelijk is met een zeilboot, weet hij niet precies hoe lang de reis gaat duren. Maar met een gunstige wind gaat hij ervan uit dat het ongeveer 14 dagen op zee zal zijn. Het is een prachtige dag om te zeilen. De zon schijnt en er staat een stevige wind uit het noordwesten. Een bestelbusje stopt op het parkeerterrein van de haven. En met een oude kruiwagen loopt Bart een aantal keer de stijgers op om de spullen die hij de komende 2 weken nodig gaat hebben in de zeilboot te laden. Als hij alles heeft overgeheveld, gooit hij de oude kruiwagen achter in de bus en pakt een stenen urn van de bijrijdersstoel. Met 2 handen aan de urn loopt hij voorzichtig naar de boot en zet de urn op een veilige plek. Het kan soms flink onstuimig zijn op zee en hij wil niet dat de urn sneuvelt voordat hij de as uit kan strooien over de Koraalzee. Zijn vader had niets liever gewild dan eindeloos de zee afzoeken naar de zeemeermin van zo lang geleden. Bart geloofde als kind wel in al die verhalen, maar toen hij ouder werd, nam het geloof sterk af. De verhalen waren zo fantastisch dat ze bijna niet waar konden zijn en Altijd kwam zijn vader aan het eind van het verhaal als een soort held uit de verf. De reizen had hij wel echt gemaakt, maar de verhalen waren terugkijkend vooral mooie verhalen voor het slapen gaan en een leuke manier om een gesprek op gang te krijgen. Zeemerminnen en sirenen zijn nou niet bepaald dingen waar we vandaag de dag nog in geloven. De sirenen waren in de oude tijd zowel de verleiding als de schrik van de zee, omdat ze zeelieden zouden lokken met hun prachtige gezang. En als ze dan eenmaal op het gezang afgingen, dan werden ze op de rotsen geleid, zodat de sirenen de lading konden stelen en de zeelieden voor dood achter konden laten. Vele kerken gebruikten het symbool van de zeemermin dan ook om mensen te waarschuwen voor de gevaren van verleiding. Vandaag de dag weten we wel beter. Het zogenaamde gezang werd hoogstwaarschijnlijk door walvissen gemaakt. Vandaag de dag noemen we dit walvisgezang, omdat de geluiden voorspelbare patronen hebben en duidelijk variëren in toonhoogte. De geluiden die Bart zijn vader destijds zou hebben gehoord, zouden ook best wel eens walvisgezang kunnen zijn geweest. En dat hij de zeemermin zou hebben gezien, betwijfelt Bart ook wel. Het is namelijk een bekend gegeven dat dolfijnen graag met zeilboten meezwemmen en in het donker is het dan wel eens lastig te zien wat er precies meezwemt. Zijn vader had dan wel verteld dat hij de zeemermin bij klaarlichte dag had gezien, maar zijn vader maakte de verhalen wel vaker wat mooier dan dat ze eigenlijk waren. In een goed humeur hijst Bart de zeilen en met de wind in de rug heeft hij er al snel een goed tempo in zitten. De eerste uren zeilt hij langs de kust en begroet hij iedere boot die hij tegenkomt. Tegen zonsondergang wordt het steeds stiller op het water en is alleen nog het geklots van de golven en de wind te horen. Als de zon onder is, koelt het al snel af. Bart ontsteekt de lichten op zijn boot en verdwijnt dan in de hut van de boot om wat te eten. Na het eten zeilt hij nog een paar uur door om vervolgens zijn bed in te duiken. Tot nu toe is alles soepel verlopen. Het water is rustig, de wind staat gunstig en de boot vertoont geen enkel mankement. De volgende ochtend ontbijt Bart wat in de kleine kombuis en dan gaat hij met goede moed het dek weer op om verder te zeilen. Bart heeft al vaker een paar dagen op zee gezeild, dus dit is niets nieuws voor hem. En toch raakt hij het zeilen bij opkomende en ondergaande zon nooit zat. Het is zo prachtig hoe het wateroppervlak oranje kleurt als de zon langzaam groter wordt aan de horizon. Het enige wat wel echt nieuw voor hem is, is de afstand die hij deze keer zeilt. Eerder maakte hij kleinere reizen richting de Salomonseilanden en heeft hij een keer naar Tonga gevaren. Maar deze reis zal veruit zijn langste ooit worden. Hij zou praktisch de hele Koraalzee oversteken. De eerste 5 dagen gingen vlug voorbij en alles verliep voorspoedig. Bart had geregeld een schepje as in de zee gestrooid, om vervolgens met de urn nog in zijn armen op het dek te gaan zitten en te genieten van de stilte. Het was alsof hij samen met zijn vader reisde en hij legde dan ook zijn arm om de urn alsof het zijn vader was die naast hem zat. In de 5e nacht schrikt Bart wakker van een doffe bonk in de hut. Hij schiet overeind en schijnt met een zaklamp door de hut. De wind is flink aangezet en de boot schommelt wild op het water. Shit, vloekt hij, als hij ineens de urn van zijn vader op de vloer ziet liggen. Het kastje waar hij de urn veilig in had opgeborgen is opengeklapt en de urn is op de grond gevallen door het wilde schommelen van de boot op de golven. Bart snelt op de urn af om verdere schade te voorkomen. De urn is gelukkig nog intact en er is alleen wat as uitgevallen. Met een stofferen blik probeert Bart de as weer terug in de urn te krijgen. Maar de golvende zee maakt het hem niet makkelijk om de urn overeind te houden, terwijl hij met 2 handen het stofferen blik probeert te bedienen om het as weer terug in de urn te gooien. Dan denkt hij aan het verhaal dat zijn vader hem ooit had verteld, over een oude zeilvriend van hem. De vriend van zijn vader had dezelfde wens als de vader van Bart. Bart zijn vader mocht die wens vervullen en maakte een soortgelijke zeiltocht om de as over de zee uit te strooien. Echter had zijn vriend een speciaal verzoek. Hij wilde alleen worden uitgestrooid bij onrustig water, omdat hij daar altijd het meest van had genoten. Bart zijn vader vertelde hem dat hij die bewuste nacht zelf bijna aan zijn einde was gekomen, omdat hij bij het strooien overboord zou zijn geslagen en per toeval met zijn voet klem was komen te zitten tussen de boot en de reling. Na een paar seconden ondersteboven met zijn hoofd door het zoute water te zijn gesleurd, had hij het gepresteerd om zich weer aan boord te hijsen en met een gebroken enkel zijn reis af te maken. Zachtjes gniffelt Bart, terwijl hij aan het sterke verhaal van zijn vader denkt. Hij staart even dromerig naar de as en zet de urn dan weer in het kastje, waarna hij het deurtje zekert met wat duct tape. Dan veegt hij het restant op het blik en stapt het dek op. Het is pikdonker buiten en het enige licht dat hij ziet is het licht op zijn boot dat voortdurend een stroom aan nevel voor de boot verlicht. Nog voordat Bart volledig op het dek staat, waait de schep al overboord. Bart lacht. Daar ga je, pa. Deze keer hoef je jezelf niet meer op het dek te hijsen, zegt hij zachtjes. Even neemt Bart het moment in zich op. De zoute nevel slaat in zijn gezicht en de boot schommelt nog steeds wild heen en weer over de golven. Even twijfelt hij of hij verder wil zeilen. Maar dat zou te gevaarlijk zijn met deze wind. Hij draait zich om en ligt even later weer op zijn bed. Door het wilde water en wat er zojuist is gebeurd, komt hij niet lekker in slaap en hij besluit zijn notities nog eens na te lopen. Hij controleert alle snelheden die hij tot nu toe heeft geregistreerd en of hij enigszins op koers ligt. Alles lijkt in orde en morgen zal hij waarschijnlijk halverwege zijn reis zitten. Hij trakteert zichzelf op een slaapmutsje die even later goed zijn werk doet om hem te helpen alsnog in slaap te vallen. De volgende morgen is Bart druk met het opruimen van zijn hut. De urn was niet het enige wat die nacht van zijn plek was geraakt. En bij het ontwaken was de hut één grote teringzooi. Het opruimen stoort Bart niet zo. Op zee heeft hij alle tijd van de wereld en gezien hij nu midden op zijn reis zit, bevindt hij zich op een plek waar hij rustig de wind zijn werk kan laten doen, terwijl hij zich met andere zaken bezighoudt. Het is een natte dag en het miezert voortdurend. Bart brengt een groot deel van de dag binnen door, als hij rond een uur of vier ineens een geluid hoort. Dit gebeurt hem niet vaak. Hij trekt snel zijn laarzen en zijn regenjas aan om het dek op te duiken. Het geluid wordt luider en luider en al snel ziet Bart in de verte een enorme staartvin van een walvis in het water verdwijnen. Bart snelt naar binnen om de urn te pakken en komt al snel met de urn in zijn armen het dek weer op. Kijk, pa, zegt hij. Dit wil je vast niet missen. De enorme bultrug komt dichterbij en zwemt een tijdje al zingend met de boot mee.
Hoor je dat, pa? Vraagt hij dan. Dat is de zeemermin.
Een traan rolt over zijn wang bij de gedachte dat dit het gezang moet zijn geweest waar zijn vader al zo lang naar op zoek was. Het geluid is prachtig en helder nu de walvis zo dicht langs de boot zwemt. Even twijfelt Bart of hij nu niet de hele urn ondersteboven moet gooien, maar hij weet zich in te houden. Hij zit immers pas halverwege zijn reis en hij wil de as over een zo groot mogelijk deel van de koraalzee uitstrooien. Voorzichtig opent hij de urn en draait hij zijn rug naar de wind. Hij neemt een flinke schep uit de urn en strooit deze uit aan de andere kant van de boot. Hij sluit de urn en als hij zich omdraait is de bultrug verdwenen. Ondanks het natte weer besluit hij op het dek te blijven, om ook dit moment even goed in zich op te nemen. Van een zonsondergang is vandaag maar weinig te zien. Als het donker wordt, trekt de wind weer stevig aan. Bart strijkt de zeilen en verdwijnt weer in de hut. Hij noteert de nodige gegevens in zijn logboek en gaat dan op bed liggen, om wat kruiswoordpuzzels te maken. Het waait en regent zo hard dat hij nauwelijks de letters op het blad krijgt. Het is inmiddels een uur of 11 en de storm lijkt steeds heviger te worden. Bart is wel wat gewend, maar zo erg heeft hij het eigenlijk nog nooit meegemaakt. Een golf water komt onder de deur door naar binnen en hij realiseert zich dat hij nu echt iets moet doen. Opnieuw trekt Bart zijn regenjas en laarzen aan en deze keer trekt hij ook een reddingsvest aan voor hij het dek opduikt. Hij schrikt zich een ongeluk als hij een man in een gele regenjas op het dek ziet staan. De man staat met zijn rug naar Bart toe en lijkt iets overboord te gooien. Verstijfd staat Bart in de deuropening, terwijl de golven over het dek slaan. Hij trekt de deur achter zich dicht en als hij voor zich kijkt, is de man verdwenen. Bart heeft geen tijd om na te denken over wat hij zojuist heeft gezien en hij rent naar de touwen. Het hijsen van de zeilen is gevaarlijk bij harde wind, maar als hij nu niets doet, zal de boot omslaan Hij moet de boot met de boeg in de golven sturen om te voorkomen dat de golfslag de boot omslaat. Hij is ervan overtuigd dat als hij met de wind mee in de golven stuurt, hij het minste kans heeft dat hij omslaat. Bart is druk in gevecht met de touwen en de wind. En het wil maar niet lukken om de boot onder controle te krijgen. Hij vliegt van de ene naar de andere kant van de boot om de touwen te zekeren die keer op keer losschieten. Hij moet scherp blijven omdat de giek van de boot wild heen en weer over het dek zwaait. Als hij niet laag genoeg blijft, riskeert hij een klap van de giek die hij misschien wel niet zal overleven. Terwijl hij over het dek kruipt, ziet hij ineens een gele laars tussen de reling hangen. En hij ziet hoe twee handen de reling pakken. Een zeiknatte man trekt zich het dek op.
Pa?
Roept Bart. En hij staat direct op om de man aan boord te helpen. En dan wordt het zwart. Bart opent zijn ogen. De zon schijnt en het water is stil. Hij is volledig doorweekt, maar de rest van het dek lijkt schoon en droog. Met zijn regenjas en laarzen nog aan, krabbelt hij overeind.
Wat is dat geluid?
Vraagt hij zichzelf hardop af. Verdwaasd kijkt Bart om zich heen. Het geluid komt uit het water.
Het water is glashelder en op een meter of 20 van de boot ziet hij iets wat hij simpelweg niet kan geloven.
Een groen-blauw geschubde vissenstaart van ongeveer 1,5 meter lang stuwt een ontbloot menslichaam voort. De lange, lichtblonde haren zweven door het water achter het hoofd van het wezen aan. Is dat? Bart wrijft in zijn ogen en kijkt nog eens. Ineens is het verdwenen en het gezang is gestopt. Als hij omkijkt, ziet hij hoe twee slanke handen met lange vingers een prachtige vrouw de mogelijkheid geven om zich aan de reling omhoog te trekken, om op het dek te kijken. Dit is de mooiste vrouw die Bart ooit heeft gezien en hij vraagt zich af of dit misschien de zeemermin is die zijn vader ook had gezien. Haar natte blonde haren hangen over haar schouders en zijn precies lang genoeg om de tepels op haar prachtige ronde borsten te bedekken. Haar ogen hebben diezelfde prachtige groenblauwe gloed als de staart die hij zojuist heeft gezien. En ze kijkt hem met een vriendelijke, geruststellende blik aan.
Ben jij een zeemermin?
Vraagt Bart voorzichtig en vol ongeloof. De vrouw kijkt even verlegen weg en kijkt hem dan weer vriendelijk en bescheiden aan, alsof ze gevleid ja wil zeggen.
Kun je niet praten?
Vraagt Bart dan. Opnieuw kijkt ze verlegen weg en schudt dan rustig haar hoofd. Bart wil naar haar toe gaan, maar zodra hij een eerste stap zet, schrikt het wezen. Bart steekt zijn handen verontschuldigend voor zich uit en doet weer een stap terug.
Rustig maar, ik doe je geen kwaad.
De vrouw lijkt weer te ontspannen en laat zich dan rustig terugzakken in de zee. Bart rent naar de reling om te kijken waar ze is gebleven, maar hij ziet haar niet meer. Dan rent hij naar de andere kant. Net voor hij over de reling kan kijken, komt de vrouw weer boven de rand van de boot uit en spuugt een enorme golf zout water in Bart's gezicht. Bart veegt het zoute water uit zijn gezicht en begint te lachen.
Waarom doe je dat?
De vrouw kijkt hem verleidelijk aan, alsof ze hem probeert te versieren. Bart kan het niet geloven en steekt langzaam zijn hand uit om haar glanzende haren te voelen. Dan trekt het wezen haar hoofd terug en kijkt ze hem bezorgd aan.
Wat is er?
Vraagt Bart dan. De vrouw kijkt naar zijn hoofd met een pijnlijke blik en voorzichtig voelt Bart aan zijn hoofd. Als hij naar zijn hand kijkt, ziet hij dat zijn vingers rood zijn gekleurd. De giek moet in de storm zijn hoofd hebben geraakt.
Het geeft niet, zegt Bart dan. Het doet geen pijn hoor. Mag ik?
Bart kan simpelweg de verleiding niet weerstaan om haar aan te raken en opnieuw strekt hij voorzichtig zijn hand naar haar uit. De vrouw lijkt toe te staan, maar net voor hij haar aan kan raken spuugt ze weer een enorme golf zout water in zijn gezicht. Met dichtgeknepen ogen veegt Bart het water uit zijn gezicht en hij voelt dat de boot begint te schommelen. Zodra hij zijn ogen opent, ziet hij dat het donker is. Hij ligt opgepropt in een hoek van het dek en een golf water slaat in zijn gezicht, elke keer als de boot meebeweegt op de steeds rustiger wordende golven. Een barstende koppijn overvalt hem en het zout van de zee prikt op zijn hoofd. Ah, fuck, vloekt hij terwijl hij met zijn hand aan de wond voelt. De mast van zijn boot is bijna volledig verdwenen. Alleen een afgebroken stuk hout van zo'n 50 centimeter hoog staat nog op het dek waar Bart eerder die nacht nog de zeilen had gehesen. Hij kan nauwelijks op zijn voeten blijven staan als hij zich een weg naar de hut baant om zichzelf op te lappen. Tijdens het aanleggen van het verband om zijn hoofd verliest Bart een paar keer bijna zijn bewustzijn. Maar toch presteert hij het om alles knap aan te leggen. Zodra hij klaar is, neemt hij wat pijnstillers en gaat hij op bed liggen. Het is 1 uur in de middag als Bart weer wakker wordt. Hij heeft nog steeds een verschrikkelijke koppijn, maar de duizeligheid lijkt flink afgenomen. Hij baalt als hij ziet dat de vloer in de hut vol met water ligt. Hij besluit wat te eten en te drinken om aan te sterken en klimt dan het dek op om de schade nog eens goed te beoordelen. De lucht is helder en het is bijna windstil. Hij is blij dat hij de storm heeft overleefd, maar als hij de schade ziet, slaat die blijdschap al snel om in wanhoop. Niet alleen de mast is verdwenen, maar ook een deel van de rails is weg en het lijkt alsof er ergens een lek in de boot zit. Het dek staat vol met water. Bart kijkt even rond wat hij kan doen om de boot aan het varen te krijgen, maar hij kan zo snel niets verzinnen. Een zeilboot zonder zeil is niet zoveel waard. Hij trekt een emmer uit de hut en begint het dek leeg te scheppen. Emmer na emmer verdwijnt over de rand van de boot en langzaam lijkt de hoeveelheid water aan boord af te nemen, met de nadruk op langzaam. Het is duidelijk dat de boot zich continu blijft vullen met water, maar als hij flink doorschept, gaat het water de boot sneller uit dan dat het erin komt. Het continu vooroverbuigen en zware emmers water overboord gooien maakt dat Bart al snel last krijgt van een ondraaglijke hoofdpijn. Tegen de bijsluiter in besluit Bart een aantal keren een extra dosis pijnstilling te nemen. Hij zal wel moeten. Het is of dit of zinken in the middle of nowhere. Al scheppend probeert hij een plan te bedenken om zich hieruit te redden. Zijn mobiel heeft geen ontvangst, zo ver van het vasteland, en de boot van zijn vader is een oude. Er zit nog geen nieuwe technologie in waarmee hij zichzelf kan redden. Wanhopig blijft Bart doorscheppen. Het enige wat hij heeft is een alarmpistool. Als het grootste deel van het water weg is, rent hij de hut in om het alarmpistool te pakken. Hij trekt het kastje onder zijn bed open en telt de patronen. 6. Dat moet genoeg zijn. Om de kans te vergroten dat zijn flare wordt gezien, besluit hij vlak na zonsondergang te schieten. Dan is de kans dat er nog iemand op het water, in de lucht of op het land is groter en door de duisternis zal de flare meer opvallen. Over de dag moet hij ongeveer ieder uur 20 minuten water scheppen om het waterpeil in de boot onder controle te houden. Het is een volledige uitputtingsslag en zijn hoofdwond maakt het hem ook niet makkelijk. Volledig uitgeput bereikt hij zonsondergang. Hij heft het pistool en schiet zijn flare de lucht in. 1 minuut gaat voorbij. 10 minuten gaan voorbij. En 1/2 uur later heeft er geen enkele vorm van een reactie gevolgd. Misschien heeft iemand het wel gezien, maar het kan nog wel eens lang duren voor een reddingsteam ter plaatse is. De uren verstrijken en Bart schept nog steeds ieder uur de boot leeg. Het lijkt wel of hij steeds langer moet scheppen. Hij wordt moe en zijn werktempo zakt drastisch. Vermoeid besluit hij een powernap te doen. Hij heeft geen bereik, maar de wekker op zijn mobiel doet het wel. Hij zet zijn alarm op 1/2 uur en gaat liggen. In 1 seconde slaapt hij. Zodra de wekker gaat, stormt hij het dek weer op om water te scheppen. De korte dutjes lijken het alleen maar erger te maken, want inmiddels is hij 1 uur aan het scheppen om het dek weer leeg te krijgen. Dit gaat hij niet langer trekken zo. De nacht is bijna voorbij en Bart besluit voor zonsopkomst nog 2 flares af te schieten. Ook nu volgt er geen reactie. Het water is nog steeds kalm en de lucht is helder. Zodra de zon volledig op is en er genoeg licht is, gaat Bart opnieuw op zoek naar het lek. Maar na een uur zoeken en een uur scheppen heeft hij nog niets gevonden.
Het water komt van onder het dek omhoog. Er zit maar één ding op. Hij moet het water in. Om zijn hoofdwond zo schoon mogelijk te houden, knoopt hij een plastic zak om het bovenste deel van zijn hoofd en plakt dit af met waterdichte tape. Dan springt hij overboord en zwemt hij met zijn laatste energie een paar keer onder de boot door, terwijl hij met zijn handen voelt of hij een lek kan ontdekken. Al snel voelt hij een scheur in de bodem van de boot. De scheur is smal en al snel heeft hij een idee. Hij klimt weer aan boord en pakt de waterdichte tape. Dan springt hij opnieuw het water in en zo goed als mogelijk gebruikt hij de tape om de scheur af te dichten. De snelheid waarmee het water de boot instroomt is sterk afgenomen en eindelijk kan hij met een gerust hart een paar uur slapen. De verhouding scheppen en rusten is nu een stuk beter, maar het is nog steeds een behoorlijke uitputtingsslag en er is nog lang geen eind in zicht. Nog 3 dagen gaan voorbij. En iedere avond, vlak na zonsondergang, schiet hij een flare de lucht in. Vandaag is het moment voor zijn laatste flare. Bart twijfelt. Is dit wel het juiste moment? De lucht is helder. Voor hetzelfde geld is het de komende dagen bewolkt. Dan is de kans kleiner dat iemand hem ziet. Hij haalt diep adem en richt dan voor de laatste keer het pistool in de lucht. De flare vliegt de lucht in. En een rond rood licht zweeft ongeveer 5 seconden in de lucht, voor het dooft en naar beneden komt. In de verte is te horen hoe de huls in het water valt. Bart ligt uren op het dek te wachten of er iets gebeurt. Maar helaas. Hij schept nog een keer wat water uit de boot en neemt een paar pijnstillers voor hij zijn bed weer induikt en in slaap valt. Bart schrikt wakker. Is dat? Zegt hij zachtjes. Dit zijn vast bijwerkingen van de pijnstillers. Dit lijken dezelfde geluiden als die in zijn droom toen hij knock-out was gegaan tijdens de storm. Stil luistert hij naar het gezang. En dan stopt het ineens. Bart schiet overeind. Wat was dat? Het klonk alsof er iets op het dek gebeurde. Voorzichtig opent hij de deur en hij kijkt op het dek. Eerst ziet hij niets, maar dan staat hij ergens op. Bart tilt zijn voet op en kijkt waar hij zojuist op is gaan staan. Voorzichtig raapt hij een plastic cilindertje van het dek. Het is de huls van zijn flare. En dan begint het gezang weer. Het kan geen walvis zijn. Die gooien geen flarehulsen terug op boten. Bart knijpt stevig in de huls. Is hij echt? Hij droomt dit niet. Dit is geen hallucinatie. Het gezang wordt steeds duidelijker. Alsof hetgeen wat dit geluid maakt steeds dichterbij komt. En dan stopt het. Bart voelt hoe de boot een stukje kantelt. Alsof er iemand aan boord stapt. En kijkt direct in de richting waar de boot heen kantelt. Hij ziet tegen het maanlicht het silhouet van een slanke vrouw met lange haren. Ze is op de rand van de boot gaan zitten, waar de rails eraf is gebroken. Als een soort fotomodel steunt ze achterover op haar hand, terwijl ze met de andere hand met de vingertoppen verleidelijk over de plek loopt waar normaal haar dijbenen zouden zitten. Het uiteinde van de staart hangt overboord en ze spreekt net als in zijn droom geen woord. Hallo, zegt Bart voorzichtig. Ik ben Bart. Wie ben jij? Het blijft zoals hij al had verwacht stil. Hij kan haar gezicht niet zien, maar het lijkt alsof ze naar de fel oranje flarehuls in zijn hand kijkt. Oh, sorry. Dit is omdat ik hulp nodig had. Ik wilde de zee niet vervuilen of zo. Het wezen slaat haar haren naar achteren en gebaart hem dichterbij te komen. Voorzichtig loopt Bart op haar af. En hij ziet hoe het water dat van haar ontblote bovenlijf druipt, het kleine beetje licht van de sterrenhemel weer kaatst. Met zijn hand naar haar uitgestrekt, komt hij dichterbij. Maar net voor hij haar aan kan raken, duikt ze achterover in het water.
Een meter of 10 verderop komt ze weer boven water en wenkt ze hem opnieuw. Dat kan ik niet, zegt hij dan. Ik kan nu echt niet het water in. Ik kan niet zien en het water is ijskoud. Zijn reactie wordt met gezang beantwoord. Dan denkt hij ineens aan zijn vader. Dit is het moment. Snel rent hij naar binnen en trekt de urn en zijn zaklamp uit de kast. Als hij weer buiten komt, hoort hij nog steeds het gezang. Luister, pa. Dit is het. Het geluid dat je zo graag nog eens wilde horen. Dit is het echt. Bart haalt de deksel van de urn en langzaam kiept hij de rest van de as in het water. Het gezang stopt. Bart klikt zijn zaklamp aan en schijnt door het water. Waar is ze gebleven? Met zijn zaklamp zoekt Bart het water af. Als hij ineens iets ziet glinsteren. Een groen-blauwe weerspiegeling verplaatst zich sierlijk door het water. En Bart volgt het met zijn zaklamp. De weerspiegeling schiet voor de boot uit en verdwijnt als Bart iets in de verte ziet. Een breed wit strand vormt de scheiding tussen de zee en een groen eiland. Dit is zijn redding. Bart knoopt opnieuw de plastic zakken rond zijn voorhoofd en stopt zoveel mogelijk eten en drinken in een waterdichte rugzak. Hij steekt een zakmes in zijn broekriem en trekt het reddingsvest aan. Met bepakking staat hij op de boeg van de boot. Hij schijnt nog eens in de verte. Het is nog een kleine kilometer. Dat moet lukken. In de verte klinkt het gezang van de zeemermin weer. Ze probeert hem naar het land te leiden. Zijn zaklamp stopt hij in een plastic zak en steekt hij ook in zijn broekriem. Hij zal op het gezang afzwemmen en als hij het eiland bereikt, kan hij door middel van zijn zaklamp lichtsignalen geven als hij ergens een teken van leven ziet. Even twijfelt hij en dan springt hij in het water. Het is ijskoud, maar zijn reddingsvest en rugzak drijven gelukkig en dit maakt het zwemmen een stuk makkelijker. Fanatiek begint Bart te zwemmen, alsof zijn leven ervan afhangt. De wind trekt iets aan en nu hij in het water ligt, kan hij het strand niet meer zien. Het gezang gaat onverstoord door en hij blijft op het geluid afzwemmen. Nog een paar keer kijkt hij achterom als langzaam zijn boot in de duisternis verdwijnt. Zeker een half uur zwemt hij onverstoord door naar het eiland, maar het eiland komt maar niet in zicht. Hij legt zijn rugzak voorzichtig naast zich in het water en probeert zijn zaklamp uit zijn broekriem te wurmen. Met de lamp nog in de zak klikt hij de lamp aan. Onrustig schijnt hij om zich heen. Er is nergens land te zien. Het gezang verdwijnt. En voor hij het door heeft, verdwijnt zijn rugzak met een ruk onder water. Shit, roept hij en hij begint sneller te zwemmen. Wild spetterend beweegt hij zich door het water met de zaklamp nog in zijn hand. Dan voelt hij iets groots onder zich doorzwemmen. Bart stopt met zwemmen en schijnt met de zaklamp in het water. Hij ziet nog net hoe een groenblauwe gloed de diepte in verdwijnt. Wat is er van plan? Ze leek zo vriendelijk. Alles in Bart zegt dat hij een grote fout heeft begaan. Hij had al lang aan land moeten zijn. Wat dacht hij wel niet? Misschien waren het de pijnstillers. Misschien zag hij dingen die er niet waren. Maar zijn tas dan? Die kan niet zomaar onder water verdwijnen. Iets heeft het op hem gemunt. Hij moet terug naar de boot. Met de zaklamp in de aanslag draait hij zich om en schijnt nu recht in het gezicht van de zeemermin. Ze ziet er precies uit zoals in zijn droom op één ding na. Haar ogen. Ze hebben niet meer die blauwgroene kleuren, maar zijn helemaal zwart en bijna twee keer zo groot als die van een mens. Misschien is dit omdat het nacht is. Dit wezen zal voor het grootste deel van de tijd in de donkere diepte zijn en daarom zijn grote pupillen wel zo handig. Desalniettemin ziet ze er prachtig uit. Opeens valt er een kalmte over hem heen en ook de kou van het water lijkt te verdwijnen als hij in haar ogen kijkt. Ze gebaart hem nog eens dichterbij te komen. Langzaam zwemt Bart op de vrouw af, tot ze neus aan neus in het water liggen. Dan sluit ze haar ogen en brengt haar lippen naar die van hem. Bart sluit nu ook zijn ogen, kantelt zijn hoofd en beweegt het naar voren om haar te kussen. Zodra hun lippen contact maken, lijkt zijn hele lichaam warm te worden. Tegen zijn wil stoppen zijn benen met bewegen. Hij is volledig verdoofd. Het enige wat nu nog lukt, is het openen van zijn ogen. Het prachtige gezicht van de vrouw lijkt ineens te veranderen, in een huid van slijmerige grijze schubben. Haar mond is zo breed geworden dat haar mondhoeken recht onder haar oren aan de zijkant van haar hoofd eindigen. De eerder nog prachtige gladde haren zijn veranderd in een klitterige grijze massa en haar mond is gevuld met 3 achter elkaar liggende rijen puntige tanden. Bart wil zijn mes pakken, maar ook zijn armen doen niets meer. Van het prachtige gezang is niets meer over. En een luide, schelle krijs klinkt, fors haar tanden in zijn hals zet en hem met een rotgang de diepte intrekt. Dat was dan aflevering 18, Wind in de Zeilen. Je ziet maar weer dat dingen die wij van kinds af aan kennen als iets wat heel mooi en heel lief is, soms in werkelijkheid, mocht het bestaan, heel anders zou kunnen uitpakken. Net als bij de intro, ik spreek mijn beginstukjes en eindstukjes altijd pas aan het eind in, dus vlak voordat ik upload, zodat ik actueel ben. Dat geldt hier ook even voor. Een paar dingen die ik nog wel even met jullie wil delen, is de mensen die er weer bij zijn gekomen. Esther, bedankt voor jouw compliment over aflevering 17, de special met Halloween. Groot compliment, waardeer ik. Claudia, welkom en bedankt voor je inbreng. Cynthia, ook welkom. Welkom bij de club, lekker blijven luisteren. Als je ideeën hebt, zelf een interessant concept hebt voor een verhaal, laat het me weten. Jeroen, jouw verhaal is in de maak. Sterker nog, ik ben er eigenlijk al bijna klaar mee, want ik werk wat vooruit. Er is alleen één probleem en dat heeft ermee te maken dat jij mij hebt benaderd via Spotify. Dan kun je iets achterlaten wat je van de aflevering vond. Het probleem daarmee is dat ik niet terug kan reageren. Ben je nou een luisteraar, geldt voor Jeroen in dit geval, maar ik kan niet meer zoveel aan je aflevering doen. Maar ben je nou een luisteraar die mij benadert via die weg, hou er dan rekening mee dat ik geen details op kan vragen bij je. En dat we op die manier dus eigenlijk maar eenrichtingsverkeer hebben. Dus dat ik er gewoon wat van maak. Oké, bedankt voor het luisteren. Tot over 2 weken. Wees op je hoede, want horror ligt op de loer.